welkom weer dames en heren bij de award-winning podcast Het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we het hebben over het hoofdthema dat er een heel erg een tweedeling is. Sommige mensen die zijn heel lyrisch over AI, sommigen die vinden het een hype. Hoe kan dat nou?
Wat is het nou?
Goeie vraag.
We gaan
naar de nieuwtjes.
Ja, ik hoorde in jouw aankondiging al een nieuwtje verscholen zitten volgens mij.
Ja, dat klopt.
Wil jij het zeggen?
Wij hebben gewonnen AI-podcast van het jaar.
Is dat terecht of is er gematchfixed?
Hoe bedoel je?
Nou, ik hoorde geruchten dat onze sponsor, nota bene een AI-ethicus, Jack, dat hij de jury heeft omgekocht.
Dat zal wel, hè?
Ja, maar maakt ons niks uit. Pakken wat je pakken kan, zou ik zeggen.
Zo is het.
Ja, toch?
Nee, wij zijn er super trots op. Bedankt voor jullie stemmen.
En juist.
Echt heel erg gaaf.
Ja, ik krijg veel reacties op. Hartstikke leuk. We doen het met plezier. Zo maar het is leuk om ook een beetje erkend te worden zo.
Ja, leuk.
En nog klein nieuwtje. We hebben nieuwe microfoons. Dus geef in het commentaar aan of het geluid nu nog beter is dan het al was.
Marcel zegt dezelfde als Joe Rogan.
Dezelfde als Joe Rogan. Ja, de man wordt al zenuwachtig van ons.
Hey, laten we lekker inhoudelijk bezig gaan. Je had wat nieuws meegenomen.
Ja, ik wilde eerst eventjes wat vertellen over mijn ervaring in de AI Sandbox. Hè, want we hebben het er vaker over. Wij begeleiden eigenlijk groepjes studenten van alle niveaus. Hè, van de propeduizen tot het afstuderen. En ik heb een verschil ontdekt eigenlijk. Wat ik vaker tegenkom, dat wilde ik even met je delen.
Okay.
Een verschil in adoptiesnelheid van AI eigenlijk.
Mm-hmm.
Ik zal je zeggen, ik zit met 4 jaar samen. En de eerste sessie na een half uur twinkelende ogen. En komen er allerlei ideeën vanuit die 4 jaar. Van, oh, dan kan ik ook dit en dan kan ik ook dat en dan ga ik ook zus.
Mm-hmm.
En dan hoef ik eigenlijk nauwelijks meer iets te doen. Ja. Gaan zelf GPT's bouwen of zelf allerlei toepassingen gebruiken. Ik heb ook eerstejaars, dat is het andere spectrum vanuit het HBO in ieder geval. En daar heb ik nu van de week voor de 3de keer mee gezeten. En de eerste 2 keren waren leuk, maar moest ik vooral zeg maar veel ideeën opperen. En dan kwam ik bij ze terug. Sommige dingen hadden ze dan geprobeerd, andere weer niet. En dat bleef een beetje vlak. En nu de 3de keer kwamen de studenten zelf met, hé, maar wacht even, we hebben die toets. En dat onderdeel vinden we echt lastig, daar zouden we hulp bij willen hebben. Kunnen we dat niet bouwen? Ik zeg, nou, ja, natuurlijk kunnen we dat bouwen. Dus dan hebben we samen GPT gebouwd, in dit geval mijn lesvoorbereidingsformulier, om daar ondersteuning bij te krijgen. Volgens mij echt genuanceerd hoe ze dat wilden doen.
Ja.
De dingen hoefden het niet te maken voor ze, maar ze wilden echt vooral schrijfhulp, formulierenhulp, brainstormhulp. Ik dacht, hé, maar dit betekent dus iets. Want dat betekent dus dat, zeg maar zeggen, hoe jonger studenten zijn, zou ik bijna durven zeggen, hoe minder reflectievermogen op hun eigen leren ze hebben, hoe meer begeleiding ze nodig hebben om ook nou, uit AI te halen wat erin zit eigenlijk voor een student.
Ja.
Dat was mijn conclusie.
Ja. Ja.
Mede op basis van wat ik van ons vastluisteraar Wim meekrijg over zijn VMBO-experimenten, waar dat eigenlijk nog veel meer zo is.
Ja. Eigenlijk komt het ook weer heel erg overeen wat we altijd zeggen. Hey, hoe meer kennis je nu al hebt, hoe beter je weet hoe je die dingen kan inzetten. Maar dan hebben we het nu niet over vakkennis of iets dergelijks, maar wat jij het noemde, reflectief vermogen of iets dergelijks.
Ja, misschien zelfinzicht in hoe je leert.
Ja.
Hè, die reflectie daarop, dat metacognitieve, dat is echt wel een dingetje om aan te gaan op dit thema.
Ja.
Dat viel mij op. Dus dat, als dat zo is, en ik denk dat die hypothese wel durven... Nou ja, daar durf ik wel voor te gaan.
Ja, ja, ja.
Dat betekent dus dat hoe jonger of hoe minder nog dat zelfreflectievermogen, hoe meer begeleiding je nodig hebt. En misschien ook hoe strakker je het moet aansturen als je GPT's voor leerlingen bouwt bijvoorbeeld.
Ja, check. Ik denk dat we daar gewoon over eens zijn. Een mooie bevinding. Je had ook nog iets op AI-nieuws van ChatGPT. Heeft er iets nieuws uitgebracht?
Ja, ja, voor degenen die onze specials hebben geluisterd, die weten. We vorige keer gingen de sirenes aan. The agents are coming, hè? De agenten komen eraan.
Ik word soms nog wakker van die sirene in de nacht.
Zwetend en badend. We hebben het er uitgebreid over gehad. Dus mocht je dat niet hebben gehoord, nu kan eigenlijk AI vooral 1 dingetje doen. Je krijgt gewoon antwoord op je vraag. Als het agentic wordt, als het een agent wordt, dan kan het taken voor je gaan uitvoeren waar meerdere stappen in zitten, zelfstandig. Nou, dat wordt het ding van 2025. En ChatGPT voor de betaalde gebruikers nu heeft nu tasks toegevoegd.
Mm-hmm.
Hebben ze weer een nieuw model voor bedacht? Onbegrijpelijk. Je hebt nu 80 modellen waar je uit kan kiezen, maar het is dan het gewone 4o-model met daarachter /tasks.
Ja.
En wat je met dat ding kan doen, is je kan hem eigenlijk de opdracht geven om op een bepaald moment iets voor je te doen. En dan hoef je niet, bij wijze van spreken niet je wekker te zetten. Dus ik heb bijvoorbeeld een taakje aangemaakt waarbij mijn zoon, die dit niet beluistert, hè, die heeft de ambitie om Dus het 5 VWO. Frans is een dingetje. Ik ga elke dag voor het eten ga ik Frans oefenen. Ja, dat gaat hij natuurlijk helemaal niet doen. Dat is alleen een ambitie nog. Dat moet ik elke dag zeggen. Dus ik heb nu een taak aangemaakt dat ChatGPT hem elke dag prikkelt en wat oefenvragen geeft om 1 uur of 5 smiddags.
Mm-hmm.
Hartstikke gaaf, behalve ik krijg een mailtje en that's it, zeg maar. En dan moet ik op een mailtje drukken, moet ik 3 keer doorklikken en dan zit ik in het chatvenster waar dat staat. Dus de agent zit nog een beetje geboeid in zijn eigen politieauto, zou ik maar zeggen. Want jij was niet zo positief als ik. Ik zie daar wel veel kansen in.
Jij hebt er gisteren, het is uit, je kan het nu gebruiken. Dus ik meteen testen. Ja, het geeft een reminder mailtje. Ja. Of het doet dan iets op een bepaald moment. Dus je kan wel zeggen van, hey, elke week moet je even een samenvatting maken van dit en dit. Nou, ik ga dit denk ik 0 keer gebruiken. Ik zie dit wel als een hele mooie opstap. Ik zie namelijk wel veel potentie als dit meer kan. Maar nu nog niet. Dus ik ben nog niet zo enthousiast.
Ja, ik ben gematigd positief. Behalve dat de uitwerking, zeg maar de applicatie nog niet zo... Hij tikt mij nog niet op mijn schouders. Wat ik mooi zou vinden is als je niet een mailtje krijgt, maar als je bijvoorbeeld kan instellen dat het in je oortjes gewoon via stem het liefst zegt, hey Marcel, het is 10 uur. Jij had even wat motivatie nodig. Want je moet zo meteen proefwerken gaan nakijken. Let's go, je kunt het. He, dus dat lijkt me wel gaaf als een soort persoonlijke assistant.
Ja.
Maar goed, het is een fundamenteel stap. Het is een klein stapje, maar een fundamenteel stap.
Daarom bespreken we hem ook. Het gaat ergens heen. We gaan richting die agenting en dit is een eerste stapje.
Juist.
Dat je iets kan zeggen, hey, op dat moment moet je dat gaan doen.
Juist.
Oh. We gaan even door. Ik heb best wel leuke ervaringen gehad met studenten deze week.
Ja.
Die waren allemaal toffe dingen aan het doen. Ik kreeg mails van ze binnen. Hey, kan je eens meekijken met deze GPT die ik heb gemaakt? En ik heb meerdere studenten gesproken. En een van de gaafste dingen die ik hoorde, een van de studenten, Valentijn, die vertelde het volgende. Ja, op mijn stageorganisatie ben ik heel veel bezig met AI-integratie. Er kijken heel veel mensen naar mij van, hey, kan je ons helpen om AI in te zetten?
Hij is de koning daar.
Ja, de prins. en dat doet hij ook. En er wordt al heel veel efficiëntieslagen gemaakt en dergelijke. Maar nu had hij de vraag gekregen, hey, kan je helpen bij het automatiseren van deze taak, wat eigenlijk gewoon een deeltaak was van een bepaalde collega. En hij zei, ja Tom, ik denk dat ik dat deels wel kan, maar ik weet niet of ik dat zou moeten doen. Want nou, ik wil niet verantwoordelijk zijn als die persoon straks haar baan kwijtraakt.
Oké, dus hij wordt eigenlijk al gevraagd om mensen te vervangen, indirect dan.
Ja.
Of in ieder geval delen van taken van mensen.
Ja, maar mooi toch ook dat zijn ethisch besef van, hey, dit is mogelijk, maar ik wil hier niet verantwoordelijk voor zijn. Daar komen onze studenten gewoon nu mee.
Kijk,
bizar toch?
Het sluit een beetje aan bij mijn gevoel van de laatste weken, Tom.
Ja.
We hebben vaak gehad over, wordt er eens wakker allemaal en wat gebeurt er nou? Nou, natuurlijk, wij zitten ook in ons eigen levenwereldje. Er gebeurt natuurlijk veel meer dan wij zien. Maar ik krijg echt tastbaar de laatste weken. Ik krijg altijd al vragen over AI sinds dat onderwerp speelt. Hè?
Mm-hmm.
Staat op mijn voorhoofd, heb je een vraag over AI? Ga naar Marcel.
Ik stuur ze ook allemaal door, want ze vragen ook van mij. Zeg, ga naar Marcel.
Dankjewel, ik vind dat echt superleuk. Maar wat mij opvalt is dat de type vraag aan het veranderen is. En dat het niet meer een vraag is, hoe ga ik beginnen? Of hoe zit dat eigenlijk? Maar dat mensen eigenlijk, vergelijkbaar met die student van jou, al dingen aan het doen zijn. Soms ook door de podcast, echt superleuk dat het ook inspirerend is.
Mm-hmm.
Dat is ook een deel van waarom we dit doen, om mensen te inspireren. Maar ik krijg echt collega's die zelf al flink aan de slag zijn. En dat ik dan denk, oh ja, maar dit is echt wel een goede vraag. Nu moet ik
kan
echt gaan
meedenken. Kan je een concreet voorbeeld geven wat een collega nu doet, dus aan de slag gaan is voor jou?
Nou, ik heb een collega die met mij aan het sparren gaat over hoe die komend blok in zijn onderwijs studenten kan helpen met bepaalde GPT's.
Oké.
Nou, dat vind ik al een wat higher level vraag
dat
dan.
Dat vind ik behoorlijk, ja.
Wat is het inlogcode van ChatGPT, zeg maar?
Ja.
Nou, is even een voorbeeld, zeg maar. Dus zoek even een trend in deze data met onze ogen. Jij zegt studenten. Ik zeg, hey, ik merk dat ook bij collega's. Ik vind dat positief.
Heel mooi.
Ja, toch?
Hey, en dat komt dat we ermee bezig zijn, dat komt ook wel overeen met het enorme rapport wat eruit was gekomen, The Future of Jobs. Heb jij hem helemaal gelezen?
Ik lees dat elk jaar, want het is de versie van 2025. Het waren dit keer maar 225 pagina's.
Oh, dus was even lezen.
Hoe lees
jij dat? Even een serieuze vraag. Hoe pak je dat aan?
Ik heb hem direct in Notebook LM ingezet. Ik heb hem eerst geprobeerd in Claude te zetten, maar daar is hij te groot voor.
Okay.
Want dan wil ik graag een samenvatting met de belangrijkste punten. En even voor de luisteraar, Future of Jobs Report is een door een internationale organisatie, de World Economic Forum, is een rapport wat jaarlijks verschijnt. En daar bekijken ze trends en wat is dan het gevolg daarvan voor het werk in de wereld, met name in de westerse wereld. En een onderdeel daarvan, en een belangrijk onderdeel dit jaar natuurlijk, is AI. Met de impact. Ze dacht, hé, dat moet ik lezen.
Dat is een beetje ook een belangrijk onderwerp.
Onderwerp was te groot om het te laten samenvatten door Claude. En daar zet ik het in een notebook alleen, maar die kan het makkelijk aan. Ja. En ik heb er een podcast van laten maken. En het duurde maar en het duurde maar. Meestal 3-4 minuten. Ik denk dat het ding wel 8 minuten bezig is. 32 minuten.
Zo.
Ja, ik heb nog niet helemaal geluisterd.
Oké. Okay.
Want ik had eigenlijk geprompt graag over de AI. Maar hij is toch heel breed gaan praten over het rapport. Ik heb daar wel samenvattingen uitgepeurd. En er verschijnen overal tabelletjes. En ik ben wel benieuwd wat jouw, want je hebt natuurlijk ook bekeken die tabelletjes. Wat is jouw conclusie? Wat gaat er allemaal, welke banen gaan eraan?
Ja, heel veel.
En welke kansen zijn er?
Ook heel veel. Nee, ik denk dat ze echt wel iets heel belangrijks zeggen. Heel veel banen gaan veranderen. Dat is eigenlijk wat het belangrijkste wat ik uit dat rapport haal. Dus we kijken naar 2030, echt nog niet zo heel ver hier vandaan. In AI-tijd is dat wel heel ver, maar normale mensentijd 5 jaar.
Ja.
Ze zeggen, volgens mij zeiden ze dat 2/3 van de banen gaat veranderen op de een of andere manier. En dat kan zijn dat AI het helemaal gaat overnemen of dat mensen nieuwe skills moeten opdoen om met die AI te gaan werken. Maar in ieder geval 2/3 van de banen wordt beïnvloed door AI. En ze zeggen, hey, op sommige vlakken hebben we misschien geen mensen meer nodig. Dus daar moeten we ze helemaal niet meer... Ik kijk dan meteen ook even naar wat het betekent voor het onderwijs. Hè? Dus daar moeten we ze niet meer voor opleiden. En er zijn heel veel banen, zeggen ze eigenlijk, daar moeten mensen meer AI geletterd voor worden. Want we gaan daar AI gebruiken als tool met de human in the loop.
Ja, dan is de klassieke uitspraak, intussen al klassieke uitspraak, hij is net nieuw eigenlijk, maar AI gaat je baan niet veranderen, maar iemand met AI gaat je baan
oppakken. Ja, en dat is wat ik heel erg merkte uit dit rapport. En ik dacht dus ook van, hey, het onderwijs moet hier dus echt iets mee. Als zij al inzien, hey, we hebben straks mensen nodig met andere kennis, met andere vaardigheden.
Ja, gelukkig zitten wij in het onderwijs bij de AI cannot currently replace categorietje. Ja. Daar zitten wij in, hè?
Ja.
Teaching en mentoring. Nou, daar hebben we het natuurlijk vaker over gehad. Wij worden echt nog niet binnen 5 jaar vervangen, maar wel delen van ons werk.
Ja.
En misschien hartstikke goed ook, zou ik zeggen.
Ja.
Hey, maar er staan ook kansen in. Eentje die mij opviel was dat ze verwachten dat er eigenlijk software engineers, dat daar veel meer beroep op gedaan gaat worden.
Ja.
Maar ik hoorde ook een ander interview, toch?
Ja, dan denk je, want goed om te weten dat die Future of Jobs report is geschreven op basis van heel erg veel enquêtes en interviews met werkgevers.
Ja.
Dus dit is hoe werkgevers er naar kijken. Maar ik heb het gevoel dat zij niet helemaal in de know zijn wat AI teweeg gaat brengen. Want Mark Zuckerberg, de baas van Meta natuurlijk, die zei afgelopen week nog in een interview, in 2025 gaat de AI waaraan wij werken Meteor engineers vervangen.
Ja, dat zijn banen toch rond de ton, hè?
Ja.
Dat is geen beginnersfunctie.
Ja, nee, precies. Serieuze ja, dat is echt veel. En hij zegt niet in de toekomst of zo, maar hij zegt gewoon dit jaar al.
Ja. Ja.
Heel heftig.
Tegenstrijdige informatie.
Ja, ja, en wat is ook al bij die Future of Jobs report, die zeiden mensen dus ook, hey, er komen uiteindelijk meer banen bij dan er weggaan. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk dat dat echt een heel groot misverstand is vanuit die werkgevers. Of misschien zeggen werkgevers dat nu, maar denken ze dat helemaal niet. Maar ik geloof daar niet.
We gaan het zien en meemaken.
Ja. Ja.
Heb jij nog een nieuwtje, Tom?
Ja, nou, wat hier dus eigenlijk uitkomt is, we moeten die mensen anders opleiden. We moeten ze andere skills meegeven, waaronder dus AI-geletterdheid, wat een van de allerbelangrijkste skills wordt in het werkveld.
Ja.
Nou, ik heb vorige week al gezegd dat ik heel druk bezig was met die e-learning. Die is nu nagenoeg af en wij nemen dit op donderdag op en vrijdag komt deze e-learning uit. Ik ga nu zeggen, als jullie dit luisteren, is die uit.
Kijk.
En ik ga de komende nacht doorwerken als het me niet is gelukt. AIvoorstudenten.nl, een zeer uitgebreide e-learning. 49 lessen. Je doet er ongeveer 10 uur over om alles te volgen. En je leert alles, of die studenten leren alles rondom schrijven van een scriptie, gebruiken voor, leren bij tentamens, van alles en nog wat.
Breed en in de diepte.
Zeker.
Voor studenten.
Voor studenten. Ja, al heb ik ook al wel gehoord, want er waren een paar mensen die ik early access heb gegeven. En die zeiden van, hey, dit is ook heel erg handig voor mij als niet student.
Ja.
Dus sommige docenten die zeiden van, hey, dit is super handig. Elke docent zou dit ook moeten weten. Maar ook vanuit andere beroepen hoorde ik, hey, ja, ik wil eigenlijk ook wel leren hoe prompting werkt en ja. GPT's bouwen en al dat soort zaken. Dus het is ook interessant voor mij. Dus het is nog breder dan voor studenten, maar daar is het wel op gericht.
Nice. Heel ik vind hem heel gaaf.
Dankjewel.
Gewoon gratis beschikbaar. Ik kreeg gisteravond een appje, want hij stond even open.
Ja.
En een collega van mij zei, hey, hij is opeens gesloten en ik ben bij hoofdstuk 4.3.
4.3? Dan 4.3. Is hij heel ver, want dan ben je al 7 uur bezig of zo, hè?
Ja,
dat is heel snel gegaan.
Deze collega is niet de snelste, dus ik denk dat hij er zeker 10 uur mee bezig is geweest. Nee, grapje. Hij baalde en hij zei ook direct erbij, hey, dit moet je ook voor. Dit is ook hartstikke interessant voor docenten.
Ja. Qua tijd. Zullen we de ergernis van de week gewoon even overslaan qua tijd?
Hey, 2025, er is helemaal geen ergernis meer.
Ik heb hem wel geërgerd hoor, maar we hebben te weinig tijd. We willen dit echt niet langer dan een half uurtje laten doorgaan. Dan gaan we naar het hoofdthema. Maar voordat we er naartoe gaan, vind je onze podcast nou waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien en voor meer achtergronden en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.com.
Ja, nou, eerst nog even naar het onderwerp Jack de eerste sponsor.
Mm-hmm.
Ik ben wel benieuwd wie de tweede sponsor wordt. Ja, je hoort nu hoeveel aandacht je van ons krijgt.
Hey, award winning, hè? De prijs gaat omhoog, denk ik.
Juist. En we hebben geen enkel moreel besef. Dus als je geld geeft, dan mag je bij ons sponsor worden.
Hoi luisteraars, Jack Esselink hier, AI-ondernemer en HBO-docent. Niet bang zijn, gewoon doen. Deze woorden van Marcel en Tom inspireerden me zo dat ik direct besloot het AI-tussenuurtje te sponsoren. Want AI in het onderwijs, daar moet je inderdaad gewoon mee beginnen. Daarom verzorg ik interactieve workshops en lezingen op scholen. Kijk op jackesselink.nl voor meer informatie. Want zoals de heren zeggen, niet bang zijn, gewoon doen.
We hebben gewoon hetzelfde laten horen als vorige week natuurlijk. Ja. Maar wat ik er wel even bij wil zeggen, want ik heb het nog teruggeluisterd. Het klinkt best wel menselijk, maar de vorige keer hebben we helemaal niet erbij gezegd dat dit gewoon een voice clone is van Jack Esselink's stem.
Jack bestaat helemaal niet.
Dit is één grote grap. Nee, hij bestaat echt.
Okay.
Maar hij heeft dus gewoon met zijn voice heeft hij gekloond en dan heeft hij dat laten zeggen. Mm. En het klinkt gewoon behoorlijk echt, vind ik. Wel gaaf.
11 Labs waarschijnlijk.
Klopt.
Hey, hype gaan naar of onderschatting?
Ja, hoofdthema. Hype of onderschatting? Ja, wij zijn natuurlijk heel erg van dat AI een hype is, toch?
Nou ja, wij zijn de nuance zelf, altijd in alles wat we doen.
Ja. Dat was het.
Nee, het is wel iets wat je echt tegenkomt. En als je in een bubbel zit, dan zit je in de een of in de andere bubbel. En spreek je ook de andere bubbel minder, zeg maar. Maar natuurlijk krijg je af en toe wel signalen. En op sommige thema's lopen de meningen zo uiteen dat we dachten, het is wel goed om dat eens een keertje wat uit te diepen. Hè?
Ja, en ik heb hier natuurlijk een artikeltje over geschreven op LinkedIn afgelopen week.
Ja.
Artikeltje liep niet zo goed. Soms voelt dat heel moeilijk om in te schatten. Ik vond dit zelf echt een heel goed artikel. Daarom dacht ik, ga hem gewoon nog in de podcast bespreken. maar wat ik erin heb gezegd is eigenlijk een soort van analyse maken waarom sommige mensen dit volledig een hype vinden en sommige mensen nemen dit heel serieus zoals wij. Een van de dingen die ik vaak tegenkom is dat mensen, er zijn twee argumenten. Een van de dingen is dat ik vaak mensen tegenkom die zien dat AI iets niet kan en dat dan gaan generaliseren naar we moeten het dus niet gebruiken. Dus gisteren las ik nog een artikel op LinkedIn. Ik heb net met ChatGPT proberen te schaken. Het pakte opeens haar koningin. Die zette het achter het bord. En toen stond mijn koning opeens schaakmat.
Slim, toch?
Dus het hallucineert als de pest. Ja, heel slim. Het hallucineert als de pest. Dus we moeten dit niet gebruiken in het onderwijs. Was meteen de conclusie.
Ja, en die dus is nogal een grote stap, hè?
Zo, echt wel. Maar ik hoorde het constant, hè? Mensen die één dingetje zeggen of vinden wat het niet kan en dan zeggen, oké, dus we moeten het helemaal niet gebruiken. En dat is echt een heel groot probleem, want ja, ga je gang.
Het is nog iets erger dan dat, vind ik, want dit is eigenlijk al 2 jaar aan de gang. En de dingen die het dan niet, kijk, wat er dan gebeurt als ik op jouw voorbeeldje overga, doorga. Volgend jaar kan ChatGPT 5 heel goed schaken, maar diezelfde persoon vindt dan weer iets anders wat niet werkt.
Ja,
zeg maar.
Dit hoor je de hele tijd.
Dus maar het kan dit niet. En dan kan het dat wel. Ja, maar het kan dit niet. Ja, ik denk, ja dat klopt. Het kan van alles niet.
Ja.
Maar ja, ik zou hem omdraaien.
omdraaien. Je bedoelt, het kan dit wel en dan moeten we het altijd gebruiken.
Dat is weer het andere uiterste, maar ik zou zeggen, ik vind het vooral interessant wat het wel kan.
Ja, precies. Ja, en we hebben dus de keuze en dat is wat ik eigenlijk duidelijk wil maken. We kunnen kiezen waar we het wel voor inzetten en waar we het niet voor inzetten. Dus schaken gaan we het niet voor inzetten, maar ik kan ook een hele universitaire masterscriptie laten genereren. En sommige mensen zeggen dan van, ja, nee, maar Tom, het kan niet eens tellen hoeveel de letter R in het woord strawberry zit. Ja. Dan denk ik van, ja, boeien, dat heeft het blijkbaar niet nodig om die hele universitaire masterscriptie te schrijven. Ja. Kijk naar wat het wel kan. Ga kiezen om dat soort dingen wel op te pakken. En de dingen die het niet kan, ja, dat is zo. En AI kan zeker niet alles. Het is een heel disharmonisch systeem. Dus in sommige dingen is het supergoed en veel beter dan mensen. En in sommige dingen is het heel erg slecht. Gaat het opeens hallucineren bij schaakpotjes, gaat het echt de domste dingen doen. Daar moeten we het gewoon niet voor inzetten.
Ik verklaar mezelf bij deze ook als disharmonisch persoon overigens, als ik jouw beschrijving
iedereen
geloof.
Is dat.
Want ik ben echt super dom in sommige dingen, die kan ik echt helemaal niet. Ja. En andere dingen kan ik wel redelijk. Ja. Mij valt ook nog iets anders op. Uit een andere hoek komt ook vaak kritiek. Mm-hmm. En dat is een beetje de, ik noem het maar even de universitaire hoek, de academische hoek.
Okay.
Waarbij, deels hoor, waarbij een aantal hoogleraren, met name in Nederland, of die zie ik dan vaker langskomen waarschijnlijk, eigenlijk een soort fundamentele verklaring doen dat AI per definitie dom is. En in een artikeltje eerder vind je dan vaak, dit moet je niet gebruiken. En mm-hmm. dat wekt de suggestie dat ze zelf ook helemaal niet gebruiken.
Ja.
En daar zit een soort nijd achter, dat gevoel heb ik in ieder geval, dat... Ik weet niet, vroeger waren de hoogleraren waren de slimste mensen van de wereld. Mm-hmm. Maar die werken nu allemaal bij Google en OpenAI, die mensen. Ja. Dat zeg ik even, is op mijn konto deze uitspraak. Mm-hmm. Dus er zit ook een soort nijd achter, maar ik vind het soms ook een hele rare insteek. Ik heb daar een plaatje van gemaakt. En een plaatje vertelt meer dan 1000 woorden. En daarom ga ik het nu in woorden vertellen.
Nou, doe dan maar 1000 dan.
Ik heb een plaatje gemaakt van een wetenschapper. En de uitspraak van die wetenschapper met allemaal ingewikkelde formules is dat een wiel fundamenteel nooit helemaal perfect rond kan zijn. Mm-hmm. En daarnaast staat een oermens met een wiel en die is daar heel blij mee, zeg maar.
Ja, 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 ja.
En die tweedeling, zeg maar, die zie ik daarin terugkomen. Gewoon... Dus het gewoon praktische gebruik. Ja, het kan allemaal wel zijn dat het fundamenteel dit of dat, maar als je het praktisch gebruikt en het is voor jou heel slim, dan is dat toch zo, denk
precies,
ik dan
op
maar.
Precies, op de use case waar jij het voor wil inzetten, als het daar goed in is, is super handig.
Dat denk ik.
Ja. Hey, ik zei net dat ik twee punten had. Dus het eerste is, als je iemand hoort die zegt dat één ding niet werkt, dus we moeten het niet gebruiken, dat moet je echt niet serieus nemen. En let maar eens op, jullie horen dit echt constant, echt waar. Mm-hmm. Maar het tweede is dat we ook enorm onderschatten dat er nog heel veel dingen aankomen. En soms zie je het totaal niet aankomen, want dan heeft het een soort van hockeystick curve, noemen we dat. Dat betekent dat het heel lang gestagneerd is, zeg maar, dat het eigenlijk niks kan. En dan opeens gaat die curve omhoog van, hey, het kan opeens. Om een voorbeeld te geven, mensen hebben dus heel lang gezegd, ja, Tom, dat ding kan niks, want het kan niet eens de letter R, tellen hoeveel letters R er zitten in dat woord strawberry. En toen opeens, van de ene dag op de andere dag, kregen we een nieuw model, toen konden dat perfect. En zo zal het ook gaan bij heel veel taken en banen waar ze nu denken van, ja, dit bijvoorbeeld bij recht, ja, dat ding hallucineert nu nog, dit kan dit nog niet zo goed, dus ik ga het nooit gebruiken. Ja, pas op, het kan op de een van de een op de andere dag kan het zijn dat hij dat opeens perfect kan.
Dus vandaag is de slechtste AI die je ooit gaat gebruiken.
Ja.
Ja. Tegelijkertijd is dat geen garantie voor wat er morgen is, hè?
Het is geen garantie. Maar ik zou wel willen zeggen, oppassen van, zeg niet dat het dit nog niet kan, dus gebruik niet. Zeg dat het in ieder geval nog niet kan. Hmm. Dat is echt een grote kans dat ding van alles kan. Ik ben echt heel benieuwd waar we over 5 jaar staan.
Ja.
Maar ja, dat is denk ik, die twee redenen heb ik echt wel gezien waarom mensen dit toch wel zeggen van, nee, dit is een hype, op mijn use case kan het nog niet, of het kan dit nog niet, dus ik gebruik het nooit. Pas op als je dat zegt.
Oké, okay, maar dan ga ik hem omdraaien, hè? Want wij zijn dan even van de hype train, zeg maar, dat worden we wel eens van beschuldigd. Mm-hmm. En wij, en dan komt er een nieuw model uit en dan hebben we zo'n holy crap moment.
Ja.
En dan denk ik wel eens in mijn hoofd, oh mijn god, morgen is alles anders, nu kan het alles. En als ik dan een week later kijk, dan denk ik vaak nog steeds, oh, het is echt indrukwekkend, maar dat kan het eigenlijk nog niet zo goed. Of mm-hmm. daar keek ik in het begin nog even niet doorheen. Mm-hmm. Dus naarmate je zo'n model beter gaat leren kennen, ga je natuurlijk ook de kwaliteit, maar ook de valkuilen van dat model beter zien.
Ja.
Dus ook wij zijn gevoelig voor, zeg maar, het generaliseren van iets wat je ziet. En dan, maar dan de positieve
kant
op.
Ja, dus dat je denkt van, hey, deze use case, dat kan niet nu. Dus dan zal die deze use cases ook kunnen.
Hij kan schaken, dus we moeten ook dammen gaan aanbieden.
Ja, precies. Ja, precies dat. Dat is niet het geval.
Dat doen wij ook. Dus wij moeten ook niet generaliseren. En we moeten ook vooral oppassen dat we niet in die holy crap momenten trappen. Maar dat we ook even een beetje uitademen en dat gaan testen. Hè?
Ja. Nou, en daarom denk ik ook dat wij heel vaak dingen delen die wij zelf hebben gedaan, zelf hebben uitgeprobeerd en dan gewoon die use case beschrijven.
Ja.
Ja, dat is wat we moeten doen, denk ik.
Ja, en voor mij is de conclusie die Ethan Mollick al een aantal keer heeft getrokken, vind ik belangrijk. Die resoneert bij mij heel erg. Want als je niet naar de toekomst kijkt, dus zeg van ja, goed, misschien ontwikkelt het zich wel helemaal niet door. En is dat allemaal hype, hè, dat wat ze nu verkopen, als dat komt eraan.
Mm-hmm.
Dan nog hebben we de komende 10 jaar met wat het nu al kan, nog zoveel dingen die je nog niet geprobeerd zijn of die je nog niet gebruikt.
Ja.
Er is genoeg werk ook als het nu stopt. Dus wat dat betreft...
Ik zeg hier vaak over, hey, als het aan mij ligt, zouden we nu stoppen met alle ontwikkeling? Doen we een pauzeknop? Gaan we nu 10 jaar gaan we eraan werken? Wat er nu allemaal is, dat gaan we begrijpen en helemaal in dat onderwijs inzetten. Want we kunnen in het onderwijs er zijn zoveel kansen. En daarna gaan we pas weer klikken op, oké, nu mag je weer door met ontwikkelen. Maar dat is totaal niet waar. Dat ding gaat zo hard. Ik heb zelfs het gevoel, Marcel, dat die technologische vooruitgang sneller gaat dan de afgelopen tijd.
Ja, we zitten een beetje in een hyperbol. Ik zou gewoon Sam Altman mailen. Mij lijkt dat toch met 1 of 2 mailtjes gefixt. Wij zijn tenslotte de AI-podcast van het jaar.
Ja, precies.
Dat is dan onze invloed. Hey, nog even, voordat we afsluiten, wil ik graag ook nog een bruggetje maken naar wat ga je nou in het onderwijs nodig hebben om, los van of je meer aan de hype kant zit of meer aan de, het is een hype, of meer aan onze kant, zeg maar, even zit van dit
wordt heel belangrijk.
Spectrum.
Ja.
Je kunt er niet omheen, los van of je het een hype vindt of niet, dat het impact heeft. Maar wanneer gaat het onderwijs daar nou echt iets mee doen? Ik heb een aantal dingen die ik merk die helpen in die adoptie. En ook in die realistische adoptie. Dus niet het gehype van dit, oh, fantastisch, alles anders. Maar gewoon dingen die al kunnen. Die we zien, die er liggen. En een van de belangrijke dingen die ik zie, is dat als een docent zelf winst ziet voor zijn eigen werk.
Ja, 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 mooi.
Dat versnelt, dat accelereert, wat ik zeg, dat versnelt echt die adoptie.
Ja.
Dan gaan mensen opeens enthousiast verder, zeg maar, daarmee. En je moet ook even die aanknop vinden bij collega's.
Mag ik hier wat over vertellen?
Zeker.
En ook leuk om te vertellen, maar onze AI-docenten hebben afgelopen week de mijlpaal gehad van 10.000 keer gebruikt.
Juist.
En ik hoor bij best wel, ik geef presentaties en dergelijke workshops, en dan vertel ik over die AI-docenten. En best wel veel docenten, die zie je dan eerst zo heel kritisch kijken van, dat zal toch niet zo heel veel kunnen. En dat is waarschijnlijk niet zoveel. En dan in de workshops laat ik ze dus zelf gebruiken. En dan best wel vaak komen de mensen toe van, wow, dat ding is echt zo goed. Natuurlijk ga ik dit aan mijn leerlingen vertellen. Doordat ze het zelf gebruiken en het zelf inzien hoe goed dat ding is.
Precies. Dus hands-on ervaring.
Ja, precies.
Dat is denk ik number one. En ik denk ook dat de pioniers van deze wereld, wij horen op AI-gebied daar denk ik wel bij. Hè? Onze sandbox bijvoorbeeld, daar zijn we van alles aan het doen. En dat betekent ook dat bottom-up studenten bij docenten komen en daar misschien nog een nee krijgen en dat gesprek aangaan. En zo gaat het balletje ook een beetje rollen. Zeker als vanuit studenten zelf onder onze leiding er voorbeelden worden gebruikt waarvan de docent denkt, oh ja, dat is eigenlijk, kan ik daar niet omheen.
Ja.
Dus dat is een mooie. En wij hebben hier het gelukkige toeval dus overal in het onderwijs gaat af en toe moet het curriculum weer vernieuwd worden. Wij zitten net aan de vooravond van zo'n nieuw curriculum. Maar als er een situatie is op je school die leidt tot druk, er is heel veel werkdruk, er is gedoe, er is een slechte beoordeling, er komt een nieuw curriculum, dan heb je ook momentum.
Mm-hmm.
Want in de lopende trein in goed onderwijs dit inbouwen is best wel ingewikkeld. Want dan moet je echt dingen gaan verbouwen die eigenlijk al goed staan. Op het moment dat je opnieuw mag bouwen, wat wij nu aan het doen zijn, ja, dat biedt geweldige kansen volgens mij. Want dan kun je het gewoon bottom-up, eigenlijk vanaf de bodem kun je het erin planten.
Ja. Ja, dat is een heel erg mooi moment om dat op te pakken, zeg je eigenlijk.
Ja.
Wat ik heel moeilijk vind hierbij, ik ben het helemaal met je eens hoor, maar wat ik echt moeilijk vind is, ik heb het gevoel dat het curriculum over 3 jaar weer veranderd kan gaan worden. Met wat er allemaal aan zit te komen met AI. Ik vind dat zo moeilijk.
Ja, dus mijn stelling zou zijn, het is niet eenvoudig, maar zou het niet mogelijk moeten zijn om je curriculumontwerp AI-proof te maken? Dus dat je onderwijs zo ontwerpt dat als er een tool komt wat weer iets anders of meer kan, dat je dat eigenlijk zonder je onderwijs helemaal op zijn kop te hoeven gooien, kan inpassen.
Ja, precies.
Ik denk dat daar mogelijkheden liggen.
Ja. heel flexibel zijn natuurlijk. Ik ben heel blij bij het mbo en hbo lopen ze natuurlijk heel veel stage. Mm-hmm. Daar past het natuurlijk in, want daar, ja, dan kan je gewoon dat in de praktijk gaan toepassen. Mm-hmm. Ja, eigenlijk heb ik niet zo goed beeld hoe dat bij de universiteiten zit. Die zitten eigenlijk veel meer in de problemen als ik er zo over denk. Denk je dat ook?
Ja, we hebben het er volgens mij een paar keer geleden over gehad. Hoe cognitief hoger je opleiding, hoe makkelijker je vervangbaar bent.
Ja.
Want blijkbaar is dat cognitief hoger niveau eigenlijk helemaal niet het ingewikkeldste wat wij mensen doen.
Mm-hmm.
Het handenwerk blijkt veel ingewikkelder te zijn om in ieder geval na te maken.
Als je het vergelijkt met de AI.
Ja, met AI, ja, precies. Ja, ja. Met AI.
Ja.
Dus vanuit die stelling zou ik zeggen, ja. Ik heb daar minder zicht op.
Ik heb daar ook minder zicht op.
Ik heb wat mensen die bij universiteiten werken, die zeggen dat daar nog behoorlijk de kop in het zand is en het mag niet en we doen het niet. Ook vanuit die academische houding nog een beetje.
Ja, veel meer verbod ook.
Ja.
Wat echt bizar is in 2025.
Ja, ja. Het mag niet, dus we doen het niet, hè?
Ja.
Ja. We gingen geen ergernisje doen. Er komt wel een wet aan, of er is al een wet, de AI Act. En daarin staat dat AI-geletterdheid een verplicht onderdeel wordt. Mij lijkt dat ook momentum creëren, dan moet je er namelijk wel iets
zeker
mee. Alleen moet niet een door de strot duw iets zijn, maar mensen moeten er ook behoefte aan hebben. Of eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn, omdat het al zo urgent gevoeld wordt dat eigenlijk die AI-geletterdheid vanzelf wel komt.
Ja.
Maar je veegt toch nog een groepje achtervolgers misschien mee met zo'n wet, denk ik dan.
Ja, dat vind ik heel positief geformuleerd. Ik denk dat heel veel onderwijsinstellingen hier veel meer prioriteit aan moeten geven. Ja. En ik denk dat die wet daar wel bij gaat helpen. Dus ik zie het een stuk negatiever in dat je niet alleen de achterloopt, maar je, volgens mij, ik denk dat ongeveer iedereen achterloopt, Marcel.
Ja, ik zie dat ietsjes positiever, maar dat is wel mooi. Maar het kan ook verkleurd beeld zijn, want de scholen waar ik kom, hebben ze mij gevraagd. Dus daar zijn ze
heel ver
blijkbaar bezig. Ik sprak toevallig maandag nog een paar leerlingen van voor een profielwerkstuk AI.
Ja.
Dat is een terugkerend fenomeen. En dan zeg ik dan altijd ja met mijn domme kop. En dan ben ik daar weer een uur mee bezig. Maar wel altijd leuk. Ja, die school die wilde er niks van weten. Het mocht niet.
Ja.
En de leerlingen, die hadden best een genuanceerd beeld. Vond ik. Hè. 6 VWO'ers, die konden daar echt wel goed over nadenken al. Maar toen ik vroeg van, hoe is het beleid op jullie school? Nee, het mag niet.
Oh ja.
Oh, die zijn er dus ook nog, die scholen.
Ik ben benieuwd hoe ze dat handhaven.
Ja, en tegen die scholen zouden wij willen zeggen.
Niet bang zijn, gewoon doen.
Ja. Zullen we afsluiten daarmee?
Ja.
Tot volgende week.
Tot volgende week. Welkom bij het AI Quiz en Uurtje.
AI in het onderwijs.
Laten we leren en groeien bij.
AI in het onderwijs.
De toekomst, we zijn voorbereid.
AI.